Wij openen de schriften vanmiddag in de bekende geschiedenis van de Aman die we vinden in 2 Koningen 5. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 19. Dus 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 19.
Naaman, nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van oog aanzien. Want door hem had de Heer de Syriërs verlost, verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeiden tot haar vrouwen, och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn meelaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide, ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn meelaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom heb gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide, zie, ik zeide bij mezelf, hij zal zeker uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn schots aanroepen en zijn hand over de plaats reiken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben. Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft, was u en ge zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie nu. Nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, en dien ik het nemen. En hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En de Aman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden, een last aarde van een jukmeldier. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar de Heere. In deze zaak gegeven de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen. En hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon neerbuigen zal. Als ik me alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En er ging van hem een kleine streek lands.
Gemeente, het gaat vanmiddag over Naaman. Het hoofdstuk zet ermee in dat het een groot man is. Een strijdbaar held. Wat betekent dat? Nou ja, het was een man die van grote betekenis was in het volksleven van Syrië. Een nationale held. Er staat erbij, dat zouden wij misschien geen eens zo schrijven, dat de Heere door hem verlossing had gegeven aan de Syriërs. Dus kun je een heiden zijn, ongelovige zijn, en dat de Heere je helpt. Dat de Heere je helpt om in Israël overwinningen te behalen. Wonderlijk, hè? Als je nou een misdadiger bent, een misdrijven bedrijf, van wie krijg je dan de intelligentie? Van wie krijg je dan het inzicht en de volharding en het doorzettingsvermogen? Dat zijn allemaal gaven van God. Kijk, je kunt ze verkeerd gebruiken, je kunt ze misbruiken tegenover God, maar het zijn wel gaven die God je geeft. Daarom is zonde zo erg. Je krijgt goede dingen van God. Je krijgt alleen maar goede dingen van hem. Maar je verkeert dat in het tegendeel. Dat je God verdriet doet en dat je hem krenkt en dat je bloed onder zijn nagels vandaan haalt. Hoor je dat? Dat is zonde toch? Tegen die goede God. Geen strenge politieagent, maar tegen een goede God zondig je. Die doe je verdriet. De Heere die was met deze man. Je kunt je zo voorstellen, hij was natuurlijk geweldig rijk. Hij had veel succes gehad. Hij woonde een prachtig landhuis, een buitenverblijf. Hij had allemaal sterren en strepen op zijn schouders en revers en zo. Hij liep bij de koning in en uit. Hij had veel personeel in huis rondlopen. En de Bijbel die vraagt extra aandacht voor de wagens en de paarden van deze Naaman. He, paarden die helemaal gedresseerd waren en die de prachtigste manoeuvres konden uitvoeren. Die feilloos luisterden naar hun ruiters of hun koetsieren die leiding aan die dieren gaven. Als je een gevoel hebt voor paarden, he, dan zou je helemaal onder de indruk zijn van de paarden van Naaman. Ik krijg ook de indruk dat het wel een sympathieke man was. En je hebt wel eens mensen die ver geschopt hebben, dan vergeten zij wie ze eigenlijk geweest zijn. En dan worden ze onuitstaanbaar en hooghartig en bullebak. Maar deze man die heeft een goede relatie met zijn vrouw. Dat was in die tijd niet vanzelfsprekend. Hij heeft een goede relatie met zijn knechten, die gaan hem straks zelfs vader noemen. Dus in alles krijg je de indruk, het is een man ja, van statuur, met status. Maar ook tegelijkertijd een man die als persoonlijkheid best wel aantrekkelijk is en best wel sympathiek is. Een groot man, ook qua karakter. Strijdbaar held, hij weet echt leiding te geven. Hij gaat voor het leger uit en zo heeft hij grote betekenis. Maar, helaas. Dat woord is nog veel erger toen dan nu het woordje kanker. Het zal klein begonnen zijn, één zo'n wit plekje ergens op zijn lichaam. Dan wil je het eigenlijk niet weten, dan kijk je weg en dan verdring je dat. En dan denk je, het gaat wel weer over en het zal toch niet. En ik ben helemaal goed in conditie en zo. Ja, de volgende dag twee plekjes. En daarna drie. En dan houdt het je bezig in je dagelijkse bezigheden. Dan word je door afgeleid, dan gaat het je beheersen. Kun je er niet meer van slapen. Dan ga je toch maar eens bij een arts te raden of bij een priester, bij je Syrische religie. En die kijken bedenkelijk en die zeggen, Naaman, wij vrezen het ergste voor je. Nou, dat is ook het ergste. Als je hele lichaam wordt verteerd en wordt aangevreten, vooral de delen van je lichaam die eruit springen. Je oren en je tong bijvoorbeeld en je neus, je vingers en zo. En je weet, het is onomkeerbaar. En het tast alles op een gegeven moment aan. En je zult eraan sterven. Je zult naar het graf gesleept worden aan die vreselijke kwaal van de melaatsheid. Succesvol mens. Hoeveel mensen waren jaloers op hem? Maar ja, nu wil geen soldaat meer met zijn generaal ruilen. Helaas. Is dat de prijs is die je daarvoor moet betalen? Over wie gaat het eigenlijk vanmiddag? Gaat het over een persoon van zoveel duizend jaar geleden? Als het woord van God, hè, we hebben voorbeelden gedaan voor die Bijbelvertaling in Botswana. Opdat de mensen in Botswana dat woord als een levend woord van God horen. Wat is een levend woord van God? Nou, dat is dat je de stem van God, de levende stem van God, vandaag hoort. Hier, in deze Maranatenkerk. En dan gaat het niet over Naaman, maar dan gaat het over mij, dan gaat het over jou, dan gaat het over u. Dan gaat het erom dat jij je vereenzelvigt met Naaman. Heeft iedereen niet iets van ons? Iedereen van ons niet iets van, ja, van Naaman? Iets waar je toch wel trots op bent? Iets waar een ander tegenop kijkt? En waarvan een ander denkt, hé, had ik dat ook maar? Misschien kun je heel goed leren. Misschien ben je heel rap van tong. Misschien ben je een slimme, gewiekste zakenman. Misschien heb je qua karakter een geweldige vriendelijkheid en een charisma en een uitstraling. Ben je heel goed in relaties leggen of discussies overstijgen of ruzies doorbreken en zo. Misschien ben je ook wel heel rijk dat mensen naar je opkijken. Of heb je een positie verworven in de samenleving hier. Doch, helaas. Als je zo in je uppie zit, hè, dan kun je toch eenzaam zijn. Dan kun je toch onbegrepen voelen. Dan kun je toch angstig zijn. Het kan zijn dat je heel hulpeloos bent. Heel neergedrukt bent. Helemaal niet zo succesvol bent als je uitstraling is. En verdrietig bent. En als je nou eens dat kelderluik van je ziel opendoet en daar een blik naar binnen slaat, doe je dat wel eens? Dan kun je ook helemaal voorstellen dat melaatsheid in Israël de kwaal was waar de zondekwaal mee werd vergeleken en door werd uitgebeeld. Ken je die regel niet in de psalmen, psalm 51? Mijn ziel nu gans melaat. Zal rein zijn en genezen. Ja, die kwaal van de zonde is net als de kwaal van de melaatsheid, die tast alles aan. Je denken is niet meer zo scherp. Je willen is niet meer zuiver. Je verlangen zijn op de verkeerde dingen gericht. Je fantasieleven is verontreinigd. Je geweten spreekt niet waar het zou moeten spreken. Het spreekt misschien wel, maar het niet zo hoeven spreken. En het gaat maar door. Het is onomkeerbaar, dat proces van die melaatsheid. Zonder kracht wordt niet minder in je leven, toch? En als melaatse mocht je niet in de tempel komen. Had je geen deel aan de verzoening. Daarom was die melaatsheid zo verschrikkelijk. Stond je buiten God en buiten zijn gemeenschap. Ontdek je dat nooit in je hart? Dat je toch gewoon je eigen gang wil blijven gaan? Dat je God bent in het diepst van je eigen gedachten? En dat je zelf wil bepalen wat goed is en wat kwaad is? En dat je eigenlijk best wel redt zonder God? Dat de bedenken van je vlees vijandschap is tegen God? God moet in je leven maar eens dingen leiden die je helemaal niet zinnen. Dan ben je dan boos, hè? Opstandig? Kun je boos en opstandig zijn? Al is het verdrongen? Of misschien heb je die gedachte, bestaat God eigenlijk wel? Stel je voor dat God helemaal niet bestaat. En dat hel en hemel door mensen bedacht zijn. Hoe weet ik dat de Bijbel waar is en dat de Koran niet waar is? Hoe weet je dat? En die vragen kunnen je vertwijfeld laten zijn. Hè? Maar dat hoort allemaal onder dat kelderluik van je ziel, denk ik. Soms komt het naar boven en soms kun je het eronder houden. Maar die melaatsheid, die zit er wel. De dwaas zegt in zijn hart, in de kelder van zijn ziel, er is geen God. Ook al zeg je dat er wel een God is met je lippen, maar je hart houdt zich ver van hem. En je leeft alsof er geen God is. Melaat. Over wie gaat het niet vanmiddag? Oké. De Heer die presenteert het ons, deze Naaman, om ons te confronteren met onze situatie. En om ons te laten zien hoe hij reinigt van de melaatsheid. Dat doet hij in 4 stappen. 4 aspecten. Hoe kun jij, hoe kan ik, hoe kunt u van uw dodelijke melaatsheid gereinigd worden? Heb je er belang bij? Spits je oren. 4 stappen. In de eerste plaats gaat het hier over dat slavinnetje in dat huis van Naaman. Vreselijk, hè, als je erover nadenkt wat er allemaal achter zit. Vandaag denk je aan die gijzelaars uit Gaza, er zijn ook kinderen bij. En dan zijn er terroristen binnengedrongen in jouw levensgebied, hebben misschien jouw vader wel neergesabeld. Je bent zonder je moeder en je bent terechtgekomen in het huis van zo'n wildvreemde generaal daar in Syrië. Nou, dan zou je toch bitter van worden en opstandig. En waarom laat God toe dat een dochter van Abraham hier bij zo'n vuile, gemene heiden in huis geplaatst wordt? Zou God wel weten van mijn droevige lot? Of interesseert het God helemaal niet? Je kunt jezelf medelijden koesteren. Maar bij dit meisje merken we dat niet. Je zou je toch kunnen voorstellen als zij het gerucht hoort dat Naaman melaats is, dat ze denkt, ja, net goed, net goed. En dat ze stilletjes leedvermaak heeft, zonder het te laten merken natuurlijk. Nee, ze is echt bewogen. Ze heeft een hart voor haar vijand. En ze heeft, wat nog belangrijker is, ze heeft kinderlijk geloofsvertrouwen in haar God. Ze is er helemaal van overtuigd dat de God van haar, de God van Israël, waarvan Elisa de profeet is, dat die bij machte is om de Naaman van zijn melaatsheid te genezen. Maar zeg meisje, is dat wel eens gebeurd? Is het wel eens gebeurd dat Elisa een melaatse gereinigd heeft? Nee, is nog nooit gebeurd. En dat is ook daarna niet gebeurd. Kent u niet die woorden van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament? Er waren in de tijd van Elisa vele melaatsen in Israël. Maar niemand is gereinigd dan Naaman de Syriër. Elisa was een wonderprofeet. Die heeft de meeste wonderen gedaan op Jezus na. Maar hij heeft maar 1 keer een melaatse gereinigd. Dat was deze Naaman. Dus dit jonge meisje, ze zal 8, 9 of 10 jaar geweest zijn. Die heeft niet een heleboel voorbeelden dat ze denkt, nou ja, Naaman kan er ook nog wel bij. Het is nog nooit gebeurd dat iemand van zijn melaatsheid is gereinigd door Elisa. En zij is er vast van overtuigd dat haar God dat kan. En wil. En zal doen. Als Naaman zich bij Elisa, die profeet, zal vervoegen. Is dat niet een heerlijk geloof? Een bewijs van de zaken die je niet ziet. Ze kan er daarom ook niet van zwijgen. Hè? Ze spreekt erover met haar meesteres, de vrouw van Naaman. En die vrouw van Naaman neemt dat serieus. Is toch ook raar? En daarom vertelt ze tegen haar man, Naaman. En Naaman? Je zou toch zeggen, die haalt zijn schouders op. Die zal zeggen, kinderpraat. Het meisje is van een verkeerd geslacht. Het meisje is van een verkeerde leeftijd. Het meisje is van een verkeerd volk. En het meisje is van een verkeerde religie. Ze hoort bij die God van Israël. En die God heeft het toch verloren van de goden van Syrië. Daarom is ze hier. Als die God van Israël machtig was, dan was zij niet gevankelijk weggevoerd. Dan was ze geen slavin geworden. Dan was ze nog in vrijheid bij haar ouders. Maar de Heere heeft het verloren. De God van Israël heeft het verloren van de God van Syrië. De van Rimmon, die machtige oorlogsgod. Dus wat heb je dan aan dat gepraat van zo'n jong meisje? Kinderpraat. Gaat je ene oor in en gaat je andere oor weer uit. Behalve bijna adem. Het blijft hangen. En hij neemt het serieus. En hij hecht er waarde aan. Hij hecht er geloof aan. Wonderlijk. Wat zou de boodschap vanmiddag voor ons zijn, hè? Als dit een levend woord is van de levende God voor jou en voor mij? Zou niet de boodschap zijn dat je dat getuigenis van kinderen serieus moet nemen? We hebben ook wel eens het idee, hè, dat getuigenis van grote mensen, dat is veel serieuzer en veel gewichtiger dan wat kleine kinderen geloven. Maar ik zou het maar omdraaien. Kleine kinderen die zijn veel ontvankelijker voor God en voor zijn woord en voor geheimenissen, voor mysteries dan grote mensen. Grote mensen die hebben het idee dat ze het allemaal weten. Die hebben allemaal platgetreden paadjes. Die hebben geen verwondering meer. Die hebben geen vragen meer. Die weten precies hoe het allemaal zit. Die kleine kinderen die zeggen, waarom papa? En waarom gaat dit zo mama? En ze blijven maar vragen en vragen. En die heilige ontvankelijkheid. Een veel diepere besef van de grootheid en de verhevenheid waarvan we zongen van God dan die grote mensen. Daarom zegt Jezus ook, je moet worden als een kind. En als je wordt als een kind, dan neem je het getuigenis van een kind en het gebed van een kind serieus. Zou het niet? Zei Jezus het niet, uit de mond van zuigelingen heb ik mijn lof bereikt. En was dat niet een toepassing uit het Oude Testament? Uit de mond van zuigelingen heb ik sterkte gegrondvest. Dus het fundament van mijn koninkrijk en mijn koningschap op aarde. Als kinderen toch iets gaan geloven, als kinderen iets gaan bidden, dan zou er wel eens hoop en verwachting kunnen zijn. Zou dat niet de eerste stap zijn naar de zaligheid? Het getuigenis van kinderen, dat kinderlijke geloof, serieus nemen, je daardoor laten gezeggen. Het is heel verootmoedigend, hè, als je zo'n hele grote, sterke man bent en je weet alle dingen en zo. Aan de voeten van een kind gaan zitten. Er zit ook iets geweldig bemoedigends in, hè. Wij kunnen ook wel eens het idee hebben, wat baat nou zo'n opmerking onder mijn collega's op mijn werk? En wat baten mijn opmerkingen in de opvoeding en zo? Je zou een heel verhaal willen houden, maar je kunt maar één zinnetje soms kwijt. Nou ja, dat ene zinnetje kan net het zinnetje zijn van dit meisje, dit slavinnetje in het huis van Haman. En daar doet hij hele grote dingen mee. Dus je hoeft helemaal geen ingewikkelde verhalen te houden. De Heer heeft genoeg aan iets heel simpels en iets heel eenvoudigs om daarmee zijn grote plan en zijn grootste werk uit te voeren. Eenvoudige opmerking. Naar je buren. Naar je kinderen. Naar je baas. Naar je werknemers. Is het middel in de handen van God. Wat een stap, hè? Het kindergeloof serieus nemen. Dan komen we bij de tweede stap. Kijk, Naaman die beseft heel goed, hij kan natuurlijk niet zijn koetsen in gereedheid laten brengen en die paarden inspannen. En dan een reis maken over de grens van Syrië en Israël heen en dan naar Samaria. Hij is een publiek persoon. Dan krijg je onrust, dat zou als een oorlogsverklaring opgevat kunnen worden. Dus hij moet in overleg, diplomatiek overleg met zijn eigen koning Ben-Hadad. Hij vertelt aan Ben-Hadad, u kent mijn kwaal. En nu is er een meisje, een slavinnetje bij ons in huis, die zegt dit over die profeet van God. Wat denkt u ervan? Nou, hoe zegt Ben-Hadad, ik zal maar gaan naar Aman. Je bent zo belangrijk in mijn koninkrijk, in mijn leger. Jouw strategische inzicht is onmisbaar. Laten we er alles aan doen, opdat jouw leven gespaard wordt. Mag ook wel wat kosten. Ik zal wel een brief schrijven. En zorg dat je niet te weinig schatten meeneemt naar die koning van Israël. En zo wordt diplomatiek de weg gebaand om die reis te gaan maken naar die profeet in Samaria. Had dat meisje trouwens niet gezegd. Hè? Die had niet gezegd, je moet naar de koning. Die had niet gezegd, je moet schatten meenemen. Ze had alleen gezegd, je moet met je melaatsheid naar die profeet. Maar goed, Ben-Hadad en Aman, die geven daar natuurlijk hun eigen tijdsinvulling aan. Zo denken zij nu eenmaal. Er wordt van alles georganiseerd. 6.000 sikkels goud. Volgens mij is dat 66 kilo goud. En als een kilo 70 of 75.000 euro waard is vandaag, dan heb je het al over 4,5 miljoen euro. En die 10 wisselklederen, dat zullen niet van die goedkope kleren geweest zijn uit China. Maar dat zullen wel een soort bruidsjurken van Maxima geweest zijn. 100.000 euro per stuk. En dan nog dat zilver. Dus het gaat hier maar zo over 6 miljoen euro aan waarde wat straks aangeboden wordt aan koning Joram of Annelisa. Nou, alles wordt klaargemaakt, alles wordt in gereedheid gebracht, die brief wordt geschreven, de koetsen worden geprepareerd, de paarden worden ingelijfd in die koets. En dan gaan ze hè, voorbij die prachtige tempel van Rimmon, de zuidgrens van Syrië, over Lydia Recta naar de hoofdstad van de 10 stammen. Komen ze in het centrum van die oude stad, paleis van Joram. Ze bestijgen de trappen, ze vragen audiëntie aan bij de koning. Ze komen in zijn troonzaal en de plechtige gebaren overhandigt naar Aman de brief die Ben-Hadad voor hem aan Joram heeft geschreven. Joram die gaat hem lezen. Hij verstijft helemaal. Zoekt Ben-Hadad een aanleiding om een oorlog tegen hem te beginnen? Hij scheurt zijn kleren. Hoe kan Ben-Hadad nu van hem vragen om deze Naaman van zijn melaatsheid te verlossen? Ben ik dan God die dood en levend maakt? Doden kan ik wel, maar levend maken, daar moet je God voor zijn. Iemand van zijn melaatsheid redden, daar moet je God voor zijn. Het ligt buiten elke menselijke mogelijkheid. Hoe wetenschappelijk je bent, hoe bekwaam je bent als arts, hoe religieus je bent in de tempeldienst. En hij geeft daar een hele negatieve interpretatie aan. Het zal wel zijn om een aanleiding te hebben om oorlog tegen mij te starten. Dan heet je een Aman, hè? En je hebt een oprechte kwaal, een oprecht verlangen om van die kwaal verlost te worden. En je dient je aan met die vraag bij de koning en dan wordt het uitgelegd alsof jij een soort, ja, in ieder geval niet eerlijk bent en dat je niet te wantrouwen bent en dat je een soort spion bent, dat je een vijand bent. Het zal ook pijnlijk geweest zijn voor die Naaman. En ja, je komt dus geen steek verder. Je dient je aan bij de koning. En die koning die zal wel net zo zijn als u en jij en ik. Je hebt een probleem en wat is dan je eerste gedachte? Is dan je eerste gedachte, wat kan God hier doen? Of is je eerste gedachte, wat moet ik eigenlijk doen? Joram denkt helemaal niet aan Elisa. Die denkt helemaal niet aan die hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus, waarvan Elisa een miniatuurtje is. Terwijl die toch Elisa wel ontmoet heeft en Elisa heeft hem wel raad gegeven, Elisa heeft wel wonderen gedaan, maar het is helemaal buiten zijn belevingswerkelijkheid. Wat is jouw eerste gedachte? In problemen, in zorgen, ga je vaak eerst naar de dokter. En dan in tweede instantie denk ik, oh, laten we er ook voor bidden. Of niet? We hebben vaak hele brieven volgeschreven aan de Heer met onze plannen. Dan zeggen we, Heer, het is zo'n goed plan, schrijft u er alstublieft nog uw handtekening onder. Hoeft alleen maar uw handtekening eronder. Heer, jij maar soebat en God overtuigen van jouw goede plan. Eerst plannen maken en dan God vragen. Zou het ook andersom kunnen? Een lege brief schrijven, jouw handtekening eronder. En dan zeggen, Heer, vult u de hele brief maar in. U bent zo wijs en u bent zo goed. Het is majesteit al wat gij doet. U hebt het voor het zeggen. Ik ben niet van mezelf, maar ik ben van u. Zonder reserves, hè? Je leven verliezen en overgeven aan hem. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid al wat gij doet. Wat zou de inhoud en de strekking van deze tweede stap van de zaligheid zijn? Is dat niet om alle hoop op mensen te laten varen? Alle hoop op knappe mensen, religieuze mensen en wetenschappelijke mensen. Je vader en je moeder te laten varen. Vest op prinsen, geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Heb je die les geleerd? Om alle menselijke hulp te laten varen en te zeggen, mijn hulp is van de Heere. Alleen. Dat is een geheim. Mijn hulp is van de Heere. Totaal. En geheel. En alleen. En voor mijn lichaam. En voor mijn geest. En voor mijn ziel. En voor de tijd. En voor de eeuwigheid. De tweede stap voor de zaligheid. Elisa die heeft gehoord van de consternatie in dat paleis. Dat Joram helemaal verlegen is geworden naar de vraag om redding en verlossing. Hij zegt, laat hij maar naar mij komen om te weten dat er een profeet is in Israël. Dus Elisa die weet van de Aman en die verwacht naar Aman. Nou, de Aman die was teleurgesteld en die had gedacht, nou, waarom ben ik hier toch terechtgekomen? Had ik maar nooit naar mijn slavinnetje geluisterd. Maar nu krijgt hij weer hoop. En de paarden worden weer gekeerd. En ze gaan naar die wijk waar Elisa in Samaria woont. Kinderen op straat, die kijken hun ogen uit. Hebben we nog nooit gezien, hè? Zo'n geweldige koets met zulke prachtige, schitterende paarden. Pas nauw in die nauwe straatjes waar Elisa woont. En dan komen ze bij het huis, dat witte huis met dat platte dak, zo'n Oosters huis waar Elisa gehuisvest is. En we rempelen de deur zit dicht. Is toch raar? Verwacht Elisa hen dan niet? Wat zou dit voor een boodschap zijn? Zou niet deze boodschap zijn? Dat koninklijke van Elisa. Elisa die vreest God. En daarom vreest hij geen machtige Naaman. God, Elisa is alleen onder de indruk van God. Hij is niet onder de indruk van de machtige van deze aarde. Dat is... Daar zou een hele preek over kunnen nadenken. In Edinburgh is het graf van John Knox en er staat op zijn graf geschreven: hier ligt een mens die nog nooit het aangezicht van een mens heeft gevreesd, omdat hij God vreesde. Niet onder de indruk van positie, niet onder de indruk van rijkdommen, alleen onder de indruk van God. Nou, dat had niet alleen John Knox, dat had ook deze profeet Elisa. Heb jij het ook? De deur zit dicht. En dan gaat de deur open. En Aman verwacht natuurlijk, dan komt dan toch die profeet naar buiten in vol ornaat. En die zal hem met de nodige egaars ontvangen. En er zullen rituelen plaatsvinden, zoals hij dat gewend. Hè. Zo word je als generaal, als supergeneraal in Syrië altijd bejegend en behandeld. Dat zal hier niet minder zijn. Maar Elisa komt geen eens in eigen persoon naar buiten. Stuurt een boodschappenjongen, Gehazi, met een heel korte boodschap: was u 7 keer in de Jordaan en u zult rein zijn. Nou, dat is toch geweldig. Dat is toch een heerlijk evangelie. Eenvoudiger kan het niet. Het is niet heel ingewikkeld. En hij heeft dus niet 10 jaar kuren te gaan. Hij hoeft niet pijnlijk geopereerd te worden aan die zweren van de melaatsheid. Hij hoeft ook niet eerst besneden te worden om te delen in de weldaden van de God van Elisa. En hij zal rein zijn. Helemaal rein. Is dat niet een geweldig evangelie voor de Aman? En dan ook nog eens zo eenvoudig. Hij zal wel in zijn handen geklapt hebben van blijdschap. Dat hij zijn vreugde en verwondering niet opkomt. Maar is helemaal niet blij. Hij is helemaal niet verwonderd en helemaal niet dankbaar. Hij is grimmig. Hij is woedend. Waarom? Nou, in de eerste plaats denkt die man na. En dan denkt hij, ja, ik heb die Jordaan wel eens gezien. En dat is meestal maar zo'n beekje. In de tijden van regens, dan is het een hele machtige stroom. Maar meestal is het zo'n modderig beekje. Dan ga je toch niet in baden? Ik als generaal in zo'n modderig beekje? Misschien loop ik nog wel een infectie op ook? Nee. Dan die rivieren van Syrië, de Abana en de Farpar, die ontspringen aan dat smeltwater van het gebergte van Hermon, waar ook nog eens geneeskrachtige werking aan toegeschreven wordt, en die zo helder zijn als glas en die machtig en indrukwekkend zijn, die rivier. Als je dan in het water moet, dan in dat water. En ja, wat nog veel pijnlijker is, die profeet die neemt hem dus helemaal niet serieus. En zijn hele persoonlijkheid en alle geschenken die hij meegenomen heeft, er wordt met geen woord over gered. Weet hij dan niet wie ik, de Aman, ben? Legt dat dan helemaal geen gewicht in de schaal? Ik heb toch een bijzondere kwaal en er moet toch een bijzonder onderzoek ingesteld worden. Hè? U kent het misschien wel. Het zal zomaar niet gaan. Zomaar genezen door 7 keer in dat water van de Jordaan om te gaan en dan rein zijn. Dat geloof je toch niet. En inmiddels zitten we bij onszelf, toch? De boodschap van het evangelie aan de Aman is ook de boodschap van het evangelie vanmiddag hier in deze Maranatenkerk. Dompel u 7 maal onder. En u zult rein zijn, die ziel die gans melaats is, zal rein zijn en genezen. En je mag wel, dat water in de Bijbel, dan gaat misschien een lampje branden. Denkt u niet aan dat zondvloedgebed in het doopformulier? Dat water van de zondvloed, waarin de eerste wereld is verdronken. Wat zeggen we dan in dat zondvloedgebed? Daar wordt de doop door beduid. En denkt ook aan dat andere water van de Rode Zee, waarin Farao met zijn hele leger is omgekomen. En wat de bevrijding was voor Israël. door het welk de doop beduid wordt. En in oudere zondvloedgebeden staat er het water van de Jordaan bij. Waar het hier in deze tekst over gaat. Waardoor de doop beduid wordt. Machtige belofte van God. Was u zevenmaal onder in dat water van de Jordaan. Was u zevenmaal onder in dat water van de heilige doop. Laat u helemaal van uw heilige doop doordringen. En u zult rein zijn. Uw ziel nu gans mee laat, zal rein zijn en genezen. In die heilige doop komt het totale evangelie samen. In die enkele druppels van de heilige doop zegt God dat hij een God is van heil. En dat hij je zonden afwast. Al je zonden. Dat je rechtvaardig voor God wordt gerekend. En ken je dan ook die vrevel van de Adam? Word je niet aangesproken in al je kwaliteiten die je hebt? Dan word je alleen aangesproken als een onreine. Dat is het enige wat Elisa via Gehazi aan de Adam vertelt. Hè? Hij zegt niet, oh generaal, zus en zo. Hij zegt, u moet rein worden. U bent onrein. Jij bent onrein. En je moet gereinigd worden. Ja, maar mijn geschenken dan? En alles wat ik meebreng dan? Mijn hele persoonlijkheid dan? Nee, telt niet mee. Al je goede werken. Al je tranen. Al de offers die je brengt. Al je goede bedoelingen. Al je ijver in de dienst van God. Al je kerkenwerk. 0,0 gewicht bij God. Je wordt zalig uit genade alleen. Zonder kwaliteiten, zonder goede hoedanigheden, zonder acht te geven op jouw goede voornemens en zo. Ken je de ergernis van het kruis? We hebben het heel makkelijk over het kruis, maar er zit ook ergernis aan, hè? Moet je eens vragen aan die 5000 mannen die de Heer Jezus had gevoed met die 5 broden en die 2 visjes. Die dachten, nou, wij willen wel zo'n koning. Dat is toch geweldig, die zorg voor brood en vis. En toen zei Jezus, nou ja, ik ben het brood. En je moet mij eten. En je moet met mij één zijn. Deze reden is hard. Die 5000 mannen gingen de kerk uit. Ze namen hun vrouwen en kinderen ook nog mee. Ergernis van het kruis. Die inwoners van Jeruzalem. Die zagen het al zitten toen Jezus op dat veulen van een ezelin naar Jeruzalem reed. Hij hoefde met zijn vingers te knippen. En hij zou iedereen achter zich hebben gekregen om de Romeinen te verdrijven. Ze riepen uit. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En een paar dagen later, toen Jezus liet blijken, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Toen riepen diezelfde mensen, kruis hem. Waardeloze koning. En zelfs Petrus. Toen Jezus over zijn kruis en zijn lijden en zijn sterven begon, toen zei Petrus, ja, maar ik ben er ook nog. Dat gebeurt niet. Ik ga voor u staan. En dat deed hij ook in die tuin van Gethsemane. Hij trok zijn zwaard en hij sloeg erop los. Niks, geen kruisevangelie. Maar kijk je dat verzet tegen dat kruisevangelie. Die naakte, vernederde, ontluisterde, machteloze man aan het kruis. Dat vieze bloed. Dat je reinigt en dat je hoop is en je hele zaligheid. En de bron is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En je ziet nog die medelijdenwekkende blik van je buurman die zegt, joh, ja, het is fijn voor jou dat je daarin gelooft, maar ik zie er helemaal niks in. Ergernis van het kruis. ergernis aan de genade, hè? In de weg van het kruis. Dan komen we bij de vierde stap. Die eerste woedende emotie van de Aman, die is wat bekoeld. Ja, als die emoties nog zo heftig zijn, dan moet je natuurlijk niet in gesprek gaan. Maar die knechten van hem, die soldaten die mee zijn, die hebben daar een gevoeligheid voor. En die merken die eerste emoties, die zijn wat weggeëpt. En dan begint een gesprek. Vader, zoveel achting hebben zij voor Naaman. Ze zeggen, vader, als nou die profeet iets heel ingewikkelds had gevraagd. Als die had gezegd, ja, dat is nou niks hè, als je mee laatst bent. Ik heb daar wel een protocol voor, maar er zit wel 10 jaar aan vast. Dat u ja gezegd. Als die profeet bedenkelijk had gekeken en zei, ja, 6 miljoen, maar daar doe ik het niet voor. Dan was u teruggegaan naar Benadat en had u geprobeerd 10 miljoen los te krijgen. En als die profeet had gezegd, ja, maar het gaat zomaar niet, je moet eerst besneden worden. Had u ook toegestemd. En dan vraagt hij iets heel eenvoudigs. U moet 7 keer ondergedompeld in dat water van de Jordaan. Met de belofte, u zult rein zijn. Zou het niet gewoon proberen? Als nou niet baat, dan schaadt het toch ook niet? Vader, doe het toch! En dan zegt Naaman, ja jongens, jullie hebben wel gelijk. En de paarden die worden weer omgewend. En ze... De hele stoet die zet zich in beweging naar dat watertje van de Jordaan. Daar moet die Naaman natuurlijk heel zijn generaalsplunje uittrekken. Met al die sterren en strepen, die hebben geen betekenis meer op dit moment. Al die vuile zweren, die worden zichtbaar ook voor zijn knechten. En dan gaat hij naar dat water van de Jordaan lopen... Moet zich wel eventjes verzetten natuurlijk. En eventjes op zijn lippen bijten. Eerste voetstap in dat water. Een tweede voetstap in dat water. En tot zijn knieën in dat water. En dan tot zijn middel in dat water. En dan helemaal kopje onder. En dan komt hij boven en kijkt. Is er enige verbetering zichtbaar? Nee, het is nog even ellendig en even smerig en vuil ziet hij eruit. Ja, de profeet had gezegd 7 keer onder water. Zij gaat een tweede keer kopje onder, helemaal onder. Hij komt weer boven. Geen verandering. Geen begin van een verandering zelf. 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer. Zou u 7e keer eronder gaan? De 7e keer op dat woord van de profeet gaat hij onder water. Hij komt boven. Hij zegt, ben ik dat? Hij heeft de huid van een kleine jongen. Zo fris, zo rein, zo onbesmet. Hij krijgt een betere conditie terug dan voor zijn melaatsheid. Herken je dat? Ondergaan in dat water van de dood, door de dood, begraven in de dood van de Heer Jezus Christus. Als je erover nadenkt, die hele geschiedenis een beetje op je af laat komen, hè? Dan zeg je toch, wat een geduld heeft God gehad met Naaman. Naaman die woedend was, die had al kunnen zeggen, Naaman, bekijk het dan maar. Als je dan mijn aanbod van genade en mijn belofte van reiniging verwerpt, dan ga dan je gang. Nee, de Heer zorgt er dan voor dat er soldaten zijn die met hun generaal in gesprek gaan. En als je de uitkomst bekijkt, dan denk je, nou, dat is een heel psychologisch gebeuren. Ze praten van in en hij geeft eraan toe en zo. Maar dat hele gewone, menselijke, psychologische gebeuren staat onder regie van de Heilige Geest. Die neigt de harten van generaals alsof het waterbeken zijn. En die was al veel langer bezig. Had hij er niet voor gezorgd dat er een slavinnetje in zijn huis kwam? Had hij er niet voor gezorgd dat dat slavinnetje zo'n diep geloof had in de almacht van haar God? En had hij er niet voor gezorgd dat dat slavinnetje zo vrijmoedig was om tegenover haar vijand dit te getuigen? En had hij er ook niet voor gezorgd dat Naaman dat getuigenis van dat slavinnetje serieus nam en dat ook Bennet dat er nog eens een keertje in meeging? Al die omstandigheden moesten medewerken ten goede voor de zaligheid van Naaman. Ik bedoel, voor uw zaligheid. Welk een heilige regering van God om jou op jouw plaats te brengen. En jou te redden. En jou te reinigen. Jouw ziel, die zo melaat is, te verlossen. Dan eindig je in hem, hè. Heilig zijn, o God, uw wegen. Wie is een God als gij? Zo groot van macht en zo groot van wijsheid en zo heilig van al bestuur. Hoe is deze Naaman eigenlijk gereinigd? Wat is nou eigenlijk het scharnierpunt voor zijn reiniging? Is dat zijn geloof? Of is dat iets anders? Wat zou jij zeggen? Ik denk dat dat geloof van Naaman, dat dat nog heel wat gehalte had van baat het niet, schaadt het niet. Hè? Was dat een heel, heel volkomen geloof? Was dat een heel perfect geloof? Naaman is niet in die zin gereinigd door de volkomenheid van zijn geloof, maar hij is gereinigd op dat woord van God. Die belofte van God, waar u 7 maal in de Jordaan en zult rein zijn. De Heer had heel veel werk aan hem om eindelijk dat woord te laten regeren. En dat woord hem te laten overwinnen. Herken je dat? Is dat je laatste houvast ook? Dat is toch het geloof naar zijn wezen. Dat je je enige houvast niet meer ontleent aan je geloof. Ik heb zo'n troost aan mijn geloof. Nee. Het woord kan mij. Ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Nu heb ik bevonden dat uw woord de waarheid is. En wat uit uw lippen gaat, dat is vast en dat is onbreekbaar. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Dat is toch je enige houvast. In het aangezicht van de dood. In het licht van die ongeneeslijke, onomkeerbare melaatsheid van je ziel. Op uw woord heb ik gehoopt. Verzegeld door het sacrament van de heilige doop. Je geloof kan wiebelig zijn. En je geloof kan verward zijn. En je geloof kan piepklein zijn. En je geloof kan een rokende vlaswiek zijn. En je hart kan zeggen, het geldt ook voor mij, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar een hart houdt zich ver van mij. Wanneer houd ik mij niet ver van God? Maar uw woord kan mij. Als alles mij ontbreekt. Het ankerpunt voor mijn ziel zijn. Mijn levensscheepje heen en weer geslingerd wordt door de stormen en de aanvechtingen en de verwarringen. Dan is dat woord de vaste rots voor mijn behoud. Vlees en bloed geworden in dat vlees geworden woord. De Heer Jezus Christus alleen. Heel treffend is dat Naaman, nadat hij genezen is, niet linea recta naar Syrië teruggaat. En daar zegt, ik ben gered door die God van Israël. Dat zouden die 9 melaatsen laten doen, hè, bij de Heer Jezus. En eentje keerde terug naar Jezus zelf. En daar lijkt Naaman op. Die gaat terug naar Elisa. En hij beleidt, nu weet ik dat er maar één God is. En dat is niet de God van Syrië, die woont niet in de tempel van Rimmon, maar dat is de God van Elisa. Dat is de levende God. Die heeft de hemel en de aarde geschapen. Die regeert. En die heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Die heeft een hart en die heeft een sterke rechterhand. En die spreekt en het is er. En die gebiedt en het staat er. En daarom wil ik die God dienen. En daarom wil die aarde mee. En daar een altaar bouwen voor die God van Israël. Te midden van de goden van Syrië. En, naast zijn slavinnetje buigen om die God te eren en die God te aanbidden. Maar was het wel helemaal zuiver bij Naaman? Was toch niet een soort wondergeloof? Want hij vraagt er ook bij, als ik nou straks naar de tempel van Rimmon ga, en als ik nou de oude koning Ben-Hadad onder mijn arm meeneem, en als hij buigt, dan moet ik ook buigen. Wilt u mij dat vergeven? Is dat niet een klaar bewijs dat het toch geen waarheid was in zijn binnenste? Wel een wondergeloof, maar geen waar geloof. Nou, Elisa, die zegt, ga in vrede. En Elisa is de mond van die hoogste profeet. En die hoogste profeet zei dat ook niet tegen Nicodemus. Die om de vrede der Joden 's nachts bij Jezus kwam. En Jezus heeft niet gezegd, maar ik praat alleen met jou verder als je nu publiek voor mijn naam uitkomt. Jezus en Elisa, die weten, soms heeft het geloof tijd nodig om te rijpen. En dan komt die radicale consequentie vanzelf wel. En die publieke radicale consequenties, die volgen dan wel. Het leert ons vandaag het oordeel der liefde. Het oordeel der liefde denkt geen kwaad. Denkt niet, het zal bij die ander wel niet waar zijn. Kijk, je bent streng voor jezelf, hoop ik. Zie of er mij een schadelijke weg is. Ik ben tot alle schijngeloof in staat. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Maar dan denk je het goede van de ander. De liefde denkt geen kwaad. Kan een mesthoop zijn en er zit toch een goudkorrel genade in. In dat hart van Naaman. Ga in vrede, zegt Elisa met al die liefde, met al die wijsheid in zijn hart. En waarom weigert Elisa eigenlijk geschenken? Geazi, die vraagt zich dat ook af. Is toch een mooie gelegenheid, een paar miljoen erbij. Die kans heb je niet elke dag. Nee, zegt Elisa. Dat komt wel een keer, daar is vandaag niet de gelegenheid voor. Waarom is het niet de gelegenheid ervoor? Nou, dan zou Naaman weer kunnen denken dat al die geschenken toch een grammetje gewicht in de schaal bij God leggen. En dat zou het genadekarakter van Israëls God verduisteren. Hij redt niet om de gaven van de dankbaarheid. Hij redt niet om de indrukwekkende dingen die wij hem aanbieden. Hij redt uit genade alleen. Sola gratia. Amen.